Goedemorgen. Jongen, wat een dienst. Wij zijn slechts op bezoek. Maar ik word geraakt door de liederen. Ik word geraakt door de gebeden. En ik werd vooral ook geraakt door het getuigenis van broeder Arie. En toen ik daar zo op mijn stoeltje zat, denk ik, ja, wat moet ik dan nu nog gaan spreken? Wat heeft God nu eigenlijk nog te vertellen? Want alles is eigenlijk al gezegd. Als ik in het getuigenis luister van broeder Arie, van uw broer en uiteindelijk ook mijn broer, mijn geestelijke broer, dan denk ik, ja, door alles heen, ziende op Jezus, die centraal staat, door je problemen, door je moeite, door je zorgen. Als je met de dood in de ogen staat, dan komt het natuurlijk wel heel erg dichtbij. En wonderlijk genoeg is dat ook de rode draad van de prediking van vanmorgen. En dat is heel wonderlijk. Maar het is helemaal niet wonderlijk. Want kennelijk is God er gewoon bij. Ik heb allerlei techniek aan mijn lijf en op mijn lijf. Dus ik hoop ook gewoon dat het gaat werken. De centrale tekst van vanmorgen is Deuteronomium 1 vers 31. U ziet hem al op het scherm staan. Zoals een vader zijn kind draagt. En ik wil u uitnodigen om uw Bijbel, als u die bij u heeft, er gewoon bij te nemen. Er komen de nodige teksten voorbij vanmorgen. En alles omdat het zeer zeker niet mijn woorden zijn, maar het is God die tot u spreekt. En hij doet dat vanuit zijn woord. Hij doet dat onder meer vanuit uw woord, vanuit zijn woord. Deuteronomium 1, vers 31. Zoals een vader zijn kind draagt, zo heeft de Heer ook u gedragen op heel de weg die gij gegaan zijt. Totdat gij op deze plaats gekomen zijt. Ik denk dat het goed is dat we eerst even gaan kijken in welke context wordt deze tekst uitgesproken. Wat gebeurt hier omheen? Het is namelijk het moment dat het volk Israël eigenlijk vrij kort staat voor het moment dat zij het land zullen gaan binnentrekken. Het beloofde land, zoals God hun dat had beloofd. En Mozes houdt een aantal toespraken en in dat gesprek, zo noem ik het maar even, in dat overleg, in dat gesprek met het volk blikt Mozes terug op de tijd die het volk heeft doorgebracht in Egypte, de jaren daarvoor. Hij blikt ook terug op de tijd van al die jaren dat zij door de woestijn zijn gereisd. Je zou zeggen, Mozes blikt terug, Mozes evalueert de gang van zaken. Wat is er gebeurd en in welke context moet je dat zien? En het volk is op dat moment dus aan de oostzijde van de Jordaan en staat aanstonds, zal het volk het land binnentrekken. Dat is een beetje de situatie. Mozes vertelt hier dat God tegen het volk heeft gezegd van jullie moeten het land binnen gaan en je moet uiteindelijk het land gaan veroveren. Deuteronomium 1 vers 6 kunt u dat nalezen. Want het land zou in bezit komen van het volk. En we lezen ook in dit tekstgedeelte dat Mozes is een leider. Mozes is een geboren leider. Het is een manager, zouden we het vandaag zeggen. We lezen ook dat hij de zaak gaat organiseren. Hij heeft het over taken, over verantwoordelijkheden. Hij zet daar een hiërarchische structuur neer. Want orde en ordening is goed. Dat moet er zijn. We lezen dat Mozes ook refereert aan de 12 verspieders. Maar ook aan de weigering van het volk om het land binnen te trekken. Ondanks de belofte dat de Heer had gezegd van, weet je, ik ga voor jullie uit. Ik zal de strijd voor jullie voeren. En het volk wilde het land niet in. En we lezen ook in Deuteronomium 1 vers 9, dat Mozes daar zijn verbazing over uitspreekt. Hij is daar verwonderd over. En hij wijst het volk ook in zijn toespraak op de verlossing door de Heer. En de nabijheid van God in al die 40 jaar dat het volk in de woestijn heeft gezworven. En dan op dat moment, en dan komen we bij de tekst uit waar we mee begonnen zijn, dan spreekt Mozes de woorden, zoals een vader zijn kind draagt, zo heeft de Heer ook u gedragen op de weg die gij zijt gegaan. Zoals een vader zijn kind draagt, zo heeft de Heer ook u gedragen op heel de weg die gij zijt gegaan. Nou, ongetwijfeld als u naar deze tekstplaatsen luistert en de geschiedenis bekijkt, dan kent u de verhalen van die 10 plagen die de farao zijn overkomen. En als kind vond ik dat fantastische verhalen. De jeugdclub hadden we daar van die mooie platen over, op school ook. En dan vond ik die platen nog mooier dan het verhaal. Maar het was een beeld, het was romantiek. Maar ik ben wat ouder geworden, gelukkig, dankzij God. Maar het was natuurlijk hier wel wat aan de hand. Het ging hier wel om hele serieuze zaken. En als we dan denken aan de manier waarop God zijn volk heeft geholpen, dan denken we natuurlijk ook aan die wonderlijke verlossing. In die nacht dat het volk moest schuilen achter dat bloed. Ze moesten dat bloed smeren aan die deurposten. En voor ze het Pascha gingen vieren. Maar ik denk ook aan de doortocht door de Rode Zee. Ook dat was en is een bijzonder verhaal. De doortocht door de Schelfzee. En de leiding van de Heilige Geest die vooruitging bij dat volk overdag in een wolkkolom. En 's nachts als een vuurkolom. Eigenlijk is dat heel bijzonder. Hoeveel leiding wil je hebben? Hoeveel leiding wil je hebben die zo zichtbaar is? Nou, we kennen allemaal de verhalen hoe het volk ermee omging. We denken ook aan de kwakkels die het volk kreeg, het manna waarmee het gevoed werd. Kortom, al die dingen heeft God aan zijn volk gegeven. Zoals een vader zijn kind draagt. Dat is wat Mozes hier zegt. Ik zie het als een soort conclusie. Overziende wat er gebeurd is, kijkende op naar wat God heeft gedaan al die jaren in Egypte, die jaren in de woestijn, zoals een vader zijn kind draagt. En ik vond daar een hele bijzondere parallel die we kunnen trekken vanuit deze geschiedenis in ons eigen leven. En dan kom ik vanmorgen in de dienst en dan horen we dit soort berichten. Zoals een vader zijn kind draagt. Ik wil met u kijken naar deze tekst en aan de hand daarvan naar een zevental kenmerken, een zevental eigenschappen waaraan je kunt aflezen, waaraan je kunt herleiden dat een vader zijn kind draagt. En waar vader staat kun je natuurlijk even goed moeder zeggen, natuurlijk. Waar je ouders jou dragen als kind, we zijn allemaal kind. Maar waar vooral vader met de hoofdletter V, de hemelse vader, zijn kind draagt. Het eerste kenmerk van hoe kun je zien dat jouw vader jou draagt, dat is de liefde die een vader voor zijn kind heeft. De liefde die de moeder voor haar kind heeft. Je zou kunnen zeggen, een vader draagt een kind aan zijn hart. Hoe dichterbij wil je zijn? Als een kind, als je als kind aan het hart van je vader mag zijn. Want als een kind vreugde heeft, en wij zijn gezegend met een drietal kinderen, dan kon ik daarvan genieten. Wat leuk, wat aardig. Kijk eens hoe ze gaan, kijk eens wat ze doen. Dan deed je dat goed, daar had je vrede mee, daar had je vreugde aan. Dan hadden wij die vreugde ook. Dan deelde je dat, dat vond je fantastisch, vond je prachtig. Als een kind verdriet had, en je zag dat, er was hem iets overkomen, wat dan ook, dan vond je dat vervelend. Dan ging je met hem mee in zijn emotie. Je voelde ook de pijn die je kind had. Je leed mee. Je was betrokken. En dat is opmerkelijk, want dat beeld kunnen we één op één overzetten, want dat is bij God ook zo. God houdt van ons. Wat een krachtige liederen zijn er vanmorgen gezongen. Welke gebeden zijn er uitgesproken die daar ook over spreken. God houdt van ons, onvoorwaardelijk en met volle overgave. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad, zegt 1 Johannes 4, vers 19. Het staat er, gewoon, zwart op wit. En misschien zijn die mensen, ik ken u niet allemaal persoonlijk, die geen vader- of moederliefde in zijn of haar leven hebben gehad. Dat zou zomaar kunnen. Maar weet dan en leer geloven door Gods genade dat de hemelse vader van jou, van u, houdt. En hoezo, hoe weten we dat dan? Dat wordt duidelijk en ook dat is vanmorgen al een keer of wat gezegd. En ja en amen, dat is zo. Dat kunnen we zien uit het offer wat God heeft volbracht door middel van zijn zoon, Jezus Christus, Yeshua, aan het kruis van Golgotha. Het toppunt van Gods liefde. Ja, je kunt je eigen naam invullen. Voor jou, voor mij. Hij deed dat voor jou en voor mij. God houdt van jou. Hij geeft jou liefde, keer op keer. En dan gaan we weer. Yes. Tweede element waar je dat zou kunnen herleiden is, als jij als vader of als moeder je kind aan je hart draagt, dan praat je met je kind, daar communiceer je mee. Dat is uitermate belangrijk in de opvoeding van kinderen. Maar ik weet inmiddels ook, onze kinderen zijn nu al wat groter, zijn al lang het huis uit. En dan nog steeds is communicatie ontzettend belangrijk. Praat met elkaar. En dat kan een bemoediging zijn. Hé, dat heb je goed gedaan, man. Of super, ik ben blij voor je. Of ik leef met je mee. Maar je uit dat, je communiceert daarmee. Je hebt diepgaande gesprekken. Vermanend soms ook wel. Dan komt dat vingertje omhoog. Ja, dat kun je beter zo niet doen. Of heb je wel in de gaten dat? Maar je doet dat vanuit liefde. Ik hoorde de broeder ook vanmorgen zeggen. De manier waarop je dat zegt, oké, dat is één. Maar de intentie waarmee het gebeurt, is belangrijk. En soms moet je als ouders, of als vader, je kinderen wel eens confronteren. Gewoon knalhard. Pat, de neus op de feiten. Kijk eens, vriend of vriendin, zo zit dat. Maar je communiceert daarmee. Dat doet God ook. God communiceert ook met ons en met jou. Dat doet hij natuurlijk allereerst door Gods woord, door zijn woord, door de Bijbel. Van kaft tot kaft. Maar God spreekt ook door mensen heen, door dingen of door situaties. Misschien heb je ooit wel een engel naast je gehad. Een engel naast me gehad. Kun je een engel naast je krijgen? Het zou zo maar kunnen, ik heb geen idee. Het is mijn woord te voorkomen. Maar ik bedoel, God kan jou op allerlei mogelijke manieren een boodschap overbrengen. Dat kan door mensen, dat kan door dingen. Dat kan door zaken die je leest. Dat kan door een lied, door een opmerking, een woord, een bemoediging. Ik zie dat als een engel. Een boodschap van God. De regenboog, waar de broeder het over had. Zijn privévoorstelling. Dat is een bemoediging van God. Hij ervaart dat zo. En dat is prima, dat is goed. God spreekt met jou. God heeft contact met jou. Er is alleen wel één voorwaarde. Als jij wil dat God met jou spreekt. En dat jij met God kunt spreken. Namelijk, je moet wel leven naar zijn wil. Je moet wel doen wat God van je vraagt. En dat zeg ik niet. Dat zegt Johannes 14, vers 21. Want daar staat ook. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart. Die is het die mij lief heeft. En wie me lief heeft, zal geliefd worden door mijn vader. Ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Oftewel, er is een relatie tussen jou en God. Er is een relatie tussen God en jou. Hersteld op het kruis van Golgotha. Psalm 25 zegt het ook heel duidelijk. Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen. Als je leeft naar de geboden van God, en mag je daar geen fouten maken, dat is een heel ander verhaal, natuurlijk wel. We blijven mensen in een gebroken wereld. Maar het gaat erom, wat voor plaats heeft God in je leven? Het volgende element wat je uit deze tekstplaats kan halen, als een vader zijn kind draagt, dan kun je het woord dragen uitleggen als steunen, als ondersteunen, of als torsen, als schutten. Ik heb het even opgezocht. Een oud-Nederlands woord is schragen. Je zet er een schraag onder. Je kunt iets dragen. En het mooie is, dat staat ook in Jesaja 41, vers 10, dat Gods handen, zijn heilrijke, eeuwige handen, zijn voortdurend onder ons. Zijn arm is om ons heen. Zijn arm is om ons heen. De arm van God, de Vader, is om jou heen. Nou ben ik ook realist en dan kan ik me zo voorstellen dat je dan wel eens zegt van ja, ik heb op dit moment even, of ik had het onlangs, of ik zit al in een langere periode, dat ik helemaal niet zo in de gaten heb dat God mij draagt. Ik ervaar Gods nabijheid eigenlijk niet, of niet meer. Nou, misschien heb je zijn arm wel van je schouder afgeworpen. Misschien ben je gewoon zomaar zelf de oorzaak. Wie zal het zeggen? Dat moet je zelf nagaan. Want misschien ben je wel enorm gevangen in jouw verdriet. Misschien ben je wel enorm gevangen, zit je wel enorm gevangen in de zorg die je hebt, de pijn die je hebt. Misschien ben je wel enorm begaan met alles wat er op je werk gebeurt, of wat er op school gebeurt. Oftewel, je zit in de flow van het leven en je gaat maar door en je gaat maar door. En je hebt helemaal niet meer in de gaten dat de arm van God niet meer om je heen is. Die verbinding is weg. En ik realiseer me heel wel, en zeker ook waar de gemeente denk ik op dit moment doorheen gaat, de ene meer, de ene ander, en minder, de ander weer anders. Het zal zeker niet altijd even gemakkelijk zijn. Maar ik weet wel, en dat vond ik ook heel krachtig uit de getuigenis van broeder Arie, dat als je gefocust bent op je probleem, als je gefocust bent op je pijn, als je gefocust bent op je zorg, als je gefocust bent alleen maar op je werk, als je gefocust bent alleen, en vul het allemaal maar in, dan ben je dus gefocust op je probleem. En ben je wat minder of niet meer gefocust op God, op Christus, op de Yeshua. Oftewel, jouw probleem beheerst jou. Terwijl het eigenlijk andersom zou moeten zijn. God beheerst jouw probleem. God draagt jouw probleem. En ik weet, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Want onderga het maar. Doe het maar. En daarom is het zo belangrijk dat je weet wie God is. Dat er een communicatielijn is. Dat je weet dat je gedragen wordt. Want je mag in de storm van je leven vertrouwen op God. Ook al gaan die golven nog huizenhoog. Vorige week mocht ik op een andere plaats spreken over de schipbreuk van Paulus. Waar geen maan was, waar geen sterren was. Waar de nacht pik en pik zwart was. Waar er maar werd gedacht om de gevangenen overboord te zetten. Om maar te gaan voor je eigen leven. En Paulus vertrouwde op God. Daar te midden van die chaos, te midden van die paniek, te midden, zo stel ik me dat voor, als er een schip dreigt te vergaan, waar de touwen kraken, waar de zeilen klapperen, waar mensen door elkaar heen lopen, waar geschreeuwd wordt, waar, nou vul het allemaal maar in, dat is het plaatje wat ik erbij heb, gaat Paulus staan en richt een maaltijd aan. U moet thuis die geschiedenis maar eens lezen, een heel bijzonder verhaal. En hij breekt het brood, spreekt de dankzegging uit en breekt het brood. Nou, dat vind ik gewoon het avondmaal. Maar goed, daar gaat het niet over. Ik moest eraan denken. Als je in de storm van je leven bent, mag je vertrouwen dat God nabij is. Ook daar hebben we vanmorgen over gezongen. Want God heeft vele namen en een daarvan is Immanuel. God met ons. Het kwam vanmorgen voorbij. Ik heb het hier staan. Yahweh, ik zal er zijn. Dat is toch jouw God, dat is onze God, dat is mijn God. De God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En als we Psalm 68 vers 20 zouden opslaan, dan staat ook, dag aan dag draagt hij ons. En natuurlijk, de hemel kan soms van koper lijken. En zeker op een zomerse dag kun je er alles bij voorstellen. Die hemel is, die zit potdicht, die is gesloten. En we merken helemaal niets van zijn nabijheid. En dan kun je het gevoel hebben dat je in een soort neerwaartse spiraal zit. Dat je naar beneden tuimelt. En dat je er niet uitkomt. En dan pak je Gods woord. En dan lezen we in Deuteronomium 32 vers 11. En dat is een tekst die mij persoonlijk enorm aanspreekt. Als een arend die zijn broedsel opwekt over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er een opneemt en draagt op zijn vlerken. Er is ook een fantastisch lied over. Over die arendvleugels. En ik weet, er bestaat twijfel of arend dat het ook daadwerkelijk zou doen. Hè, of dat dit een beeldspraak is. Maar ik heb daar een wat kleine studie naar gedaan van ja, wat kun je daarover vinden. En er zijn er inderdaad een aantal geschriften, ook een aantal rapporten, die daadwerkelijk vertellen dat een arend, een daarvan is de goudsarend, die doet dat daadwerkelijk. Die kiept zijn jongen uit zijn nest en die tuimelt dan naar beneden. En ik stel me dat voor dat dat in een soort van spiraal gaat. En die arend die gaat eronder en die neemt zijn jong op. En dat is met God ook zo. En je tuimelt naar beneden, je zit in de golf van emotie, in de golf van verdriet en je weet niet waar je het zoeken moet. En toch is God er. Kent u die foto met die voetstap in dat zand? Je kunt ze kopen als een ansichtkaart. Dat is mooi als je op vakantie bent. En dan zou ik zo'n kaart wegsturen met alleen maar die voetstappen erin. Hoezo getuigenis? Dan kijk je achterom en zie je maar één stel voetstappen. Ja, maar ik was er toch bij, beste vriend, want ik heb je gedragen. Ik vind dat een mooi beeld. Want het kan ook zomaar zijn dat God soms moeilijke situaties toelaat in jou of in mij of in ons leven. Omdat we zouden leren. Niet zozeer vanuit emotie, of juist niet vanuit emotie moet ik zeggen. Niet vanuit ons eigen gevoel, vanuit ons eigen ik, vanuit ons eigen drive om het dan allemaal maar weer te gaan regelen, te gaan organiseren. Maar dat we moeten vertrouwen op hem. En ik weet uit eigen ervaring dat als je in een dal zit en je vertrouwt op God, dan word je op een wonderlijke manier gedragen. En als je mijn verhaal wil horen, dan spreek je me na de dienst maar aan. Als je mijn verhaal wil horen. Broeder Arie, die kon het zoveel keer vertellen. Hoe bijzonder is dat? Omdat het puur is, omdat het te maken heeft met mens zijn, omdat het over hele wezenlijke, essentiële zaken gaat. Nou, als dat moet helpen om mensen dan naar jouw verhaal te laten luisteren, prima. Maar weet je wat zo mooi is als je realiseert dat God jou draagt, dat je inderdaad op die arendsvleugelen wordt gedragen, dan wordt voor lieve leed je dankbaarheid groter dan je verdriet. Dan draait die zaak draait om. Dan is het niet meer het probleem wat bovenop staat, maar die dankbaarheid. Habakkuk zegt het ook, wees dankbaar onder alle omstandigheden. En dat kan ook zomaar een proces zijn, dat niet van het een op het andere moment je dan overgaat van licht naar donker, van dankbaarheid naar, of vanuit verdriet naar dankbaarheid. Het kan, maar het kan best een proces zijn, dat je daar doorheen moet. Dan moet je dat leren. Want weet in 1 Korinthe 10 vers 13, daar staat ook glashelder, God is getrouw. En God zal ook niet toestaan dat je boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen. Zodat u, zodat jij, zodat ik, en vul je naam erin, er tegen bestand bent. God is getrouw. Het volgende aspect waaraan je kunt zien of kunt ervaren dat een vader zijn kind draagt, is het effect van troost. Als ouders, als vader, als moeder, als opa, als oma, kun je kinderen troosten. Kinderen kunnen soms een ontzettend verdriet hebben. Dan is er wat gebeurd, dan zijn ze er helemaal stuk van. De wereld vergaat voor die kinderen. En dan ben je er. Dan wil je ze troosten. En ook hier weer parallellen met je eigen situatie, in je eigen leven. God heeft ons ook een trooster gegeven. Dat is de Heilige Geest. En die kan de pijn diep in jouw hart verzachten, zelfs wegnemen. Pijn die misschien niemand ziet, want je spreekt daar niet over. Een man mag niet huilen, daar spreek je niet over. Onzin. Maar weet dat God het in ieder geval ziet. Ik zou juist zeggen, spreek daar wel over. Als je pijn of verdriet hebt, of zorgen, of angst, of wat dan ook. Doe dat vooral. Zoek iemand op in jouw omgeving. Dat kan je partner zijn, dat kan iemand uit de gemeente zijn, dat kan een oudste zijn, dat kan het diaconaat zijn, dat kan name it. Maar spreek erover. Hou die dingen niet voor jezelf. Want als je de zaak kunt uiten, is dat goed. Dan komt er ruimte. Dan komt er ruimte voor inzicht. Dan komt er ruimte voor relativering. Misschien wel mogelijkheden tot oplossing. En dat is bij God ook zo. Want natuurlijk, laat ik dat nadrukkelijk zeggen. Natuurlijk mogen wij verdriet hebben. Natuurlijk mogen wij huilen. Natuurlijk mogen wij het even niet meer zien zitten. Want we zijn mens. Natuurlijk. Want de Heer Jezus weende ook. Ook de Heer Jezus was mens. En hij heeft dat doorgaan en heeft dat doorstaan. Johannes 11 lezen we dat ook. Dan gaat het over de dood van Lazarus. Daar staan er twee woorden. Jezus weende. De Heer Jezus had verdriet. En hij begrijpt je en kan je dus van daaruit ook troosten. Dan pak ik de Bijbel er maar weer bij. En dan lees ik in Johannes 14 vers 16 tot 18. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De Geest de waarheid. De Geest de waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij, maar u, maar jij, je kent hem wel, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Maar ik zal u niet als wezen achterlaten. En toen ik hierover nadacht, kwam ook de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan bij mij naar binnen. We kennen die geschiedenis ongetwijfeld allemaal. Heel bekend verhaal. Die barmhartige Samaritaan, die ontfermt zich over die man. En hij zal ongetwijfeld ook troostend hebben gesproken. Van ach, meneer, zo stel ik me dat eenvoudig voor, het komt goed. Ik ga hulp voor je halen. Lig je goed? Zal ik even je mantel onder je hoofd neerleggen en misschien een beetje op je zij? Oh, er ligt een steen onder je rug, die haal ik voor je weg. Die man zorgt. De barmhartige Samaritaan zorgt voor die man. En wat je dan uit die geschiedenis ook haalt, is dat die gewonde man laat het gebeuren. Hij laat zich verzorgen. En dat geldt natuurlijk voor ons net zo. Ook wij moeten ons laten verzorgen. Wij moeten ons overgeven. Wij moeten zeggen, oké, Heer, Ik breng mijn zorgen bij u, ik breng mijn zorgen aan het kruis. Corrie ten Boom heeft er ook een heel mooi beeld over. Die zegt, wat wij mensen heel vaak doen, is dan stoppen we die koffer vol met zorgen, met problemen, met verdriet. Die brengen we naar het kruis en daar bidden we. En dat bidden we hartstochtelijk, met alle goede intenties. En vervolgens gaan we weg en dan nemen we die koffer weer mee. Want we vergeten die koffer daar te laten. Ik denk, ja, dat vind ik een mooi beeld. Dat is natuurlijk ook zo. We moeten dat niet alleen zeggen, maar we moeten dat ook doen. En dat kan een proces zijn, maar we weten dat God een trooster is. Dat God een vader is die ook kan genezen, die zou kunnen helen. En wat we ook uit deze tekst kunnen halen, dat als een kind aan je hart, als jij je kind aan je hart draagt, dan bescherm je die. Kom niet aan mijn kinderen. Kom niet aan mijn kleinkinderen, want dan krijg je met mij te maken. U kunt zich dat voorstellen. Die grote boze wereld. En zeker als je een dochter hebt, al die enge kerels, pas op. Zo gaat dat. En dat is ook goed, dat is heel natuurlijk. Want je wilt je broedsel, als ik het zo mag zeggen, je wilt je kinderen beschermen. Wat je lief hebt, wil je beschermen. Ik stel me zo maar voor, je loopt met je dochter, hè, een vader-dochterrelatie, weet ik uit eigen ervaring, is extra bijzonder. Hou je dan niet van je zoon? Jawel, maar een dochter, het is fantastisch. Dan loop je met je dochter in de grot, in de Ardennen. Ontzettend donker en ik heb er gelopen. En ik kan u vertellen dat het heel erg donker is, want je ziet letterlijk geen hand voor ogen. Maar in die grot waar wij liepen, daar brandde licht. Gelukkig. Dus wij wisten waar we liepen. En het was een drukte en iedereen had iets te melden en iedereen had iets te vertellen. En we keken naar het was een druipsteengrot, naar de dingen die de stalagmieten, stalagtieten, hoe heet die dingen allemaal, werd even kwijt. Maar het was een bijzondere beleving. En ineens ging het licht uit. Aardedonker. Doodstil. Mensen schrokken zich een hoedje. Maar die dochter, die babbelde gewoon door. Die kletste 100 uit. Van papa dit, de papa zus, zo, dit. Hè. En toen ging het licht weer aan, want het was maar een kleine technische storing. En dan vraag je aan je dochter, maar was jij niet bang dan in het donker? Waarop het kind zegt, nee natuurlijk niet papa, want jij was toch bij mij? Wat een vertrouwen, hè? Dat kinderen hebben dat gewoon. Jij bent er toch bij? Waar maak ik me dan druk over? Nou, zoiets. Dan geef je je volledig over aan God, want die beschermt je. Maar God is er gewoon bij. En er zijn er criticus die zeggen, dat is lekker kinderlijk, dat is lekker makkelijk. Ja, zo makkelijk is het. Het is helemaal niet moeilijk. God vraagt niet zo heel veel van je. En tegelijkertijd vraagt God natuurlijk wel heel veel van je. Maar God is een vader en die zorgt voor bescherming. Hij wil te midden van de moeilijkheden, wil die ruimte maken. Zegt Psalm 4, zegt dat ook. Die mij ruimte maakt in benauwdheid. Hoe moeilijk een situatie ook is, hoe emotioneel een situatie ook is. God maakt ruimte in je benauwdheid. Te midden van datgene wat jou bepaalt. Hij wil je uitzicht geven, hij wil je verlichting geven. En nogmaals uit eigen ervaring, ik weet, God doet dat ook. Dat maakt het proces niet anders. Maar het maakt het proces tegelijkertijd wel anders, omdat je er anders in komt te staan. Dat je weet dat je gedragen wordt. Dat je van daaruit ook op een andere manier met elkaar omgaat. Omdat je elkaar verstaat, omdat je elkaar begrijpt, omdat je de emotie deelt. En dat is zeker voor later een heel belangrijk fundament. En een vader die zijn kind draagt, die zal het ook leiden. Hij zal je ook bij de hand nemen naar de plaats waar je moet zijn. Kom maar met mij mee. Ik weet waar we heen moeten. Volg mij maar. Volg maar naar, kijk maar naar die wolkkolom, kijk maar naar die vuurkolom. Kom maar, volg mij maar. God is onze gids. God wil onze herder zijn. En soms is inderdaad, dat zei ik al, zijn leiding glashelder, ontzettend duidelijk. Dit is wat God van mij vraagt. Er zijn mensen die weten dat ontzettend. Ik heb ervoor gebeden, ik heb een gebedsvorming gehad. Dit ga ik doen, dit vraagt God van mij. Super, helemaal goed. Maar ik weet ook dat het soms niet altijd duidelijk is. Ja, Heer, wat wilt u van mij? Is dit uw wil? Wilt u dat ik dit doe? En je bidt bij wijze van spreken je knieën stuk. En het is niet helder. En dan moet je stappen zetten in geloof. Maar weet dan dat God jouw leider wil zijn. Ik heb hier opgeschreven, dichter bij het licht geeft meer zicht. Dat kwam ik ook in de liederen tegen. Letterlijk. Gisteravond waren we bij vrienden op een camping, stonden we ergens in een hoekje. En er was één lampje, die brandde op de caravan. Nou ja, dat is op zich prima om die zak chips open te trekken. Maar als je echt dingen wil lezen, dan is zo'n lampje wel erg weinig. Dus wat je dan doet, dan steek je er een lampje extra bij aan. Er kwamen heel laat nog mensen op de camping en de man had zo'n lampje voor op zijn hoofd. En die verlichtte zijn pad. En toen dacht ik van ja, inderdaad, hoe meer licht, hoe beter zicht. En geestelijk is dat natuurlijk ook zo. Hoe dichter wij bij het licht van de wereld blijven, hoe dichter we bij God, bij de Heer Jezus zijn, des te meer zicht ontvang je ook gaandeweg voor je levenspad. Krijg je zicht op je situatie. En ook letterlijk, als je dichter bij iemand staat, kun je hem ook beter horen. Want zijn stem klinkt misschien op soms wel heel zacht. Maar hoor je hem? Hoor je Gods stem? Door al je drukte heen, door jouw focus heen op je probleem, hoor je dan zijn stem? Hoe dichter bij de herder, des te beter hoor je zijn stem. Want hij wil jou leiden naar de plaats die hij voor jou in gedachten heeft. Nou, tikje terug. Nee, doet hij niet. Ik heb er nog eentje. God leidt je op heel de weg. Hij doet dat niet even, hij doet dat niet een stukje, maar hij doet dat heel de weg lang. Dat lazen we ook in Deuteronomium 1 vers 31. God heeft zijn volk heel de weg gedragen. Het volk was aangekomen op een andere plek en zou aanstonds het land binnentrekken. Ik ben heel de weg bij je geweest. Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen, zegt Samuel. Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Dat is gaaf als je dat kunt zeggen. Ik hoor dat broer Arie ook zeggen. Het zegt niks over de manier waarop hij dingen heeft gedaan, maar hij weet één ding zeker. De Heer was erbij, de Heer is erbij, de Heer heeft mij geholpen. En de Heer zal met mij zijn. En dat is met ons ook zo. God gaat met je de hele weg. En hij heeft ons misschien geen kalme reis beloofd. We kennen die tegeltjes. Dat staat op zijn tegeltje. God heeft je geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. En dat is ook zo. Dat is ook zo, niet omdat ik het zeg, maar omdat het in Filippenzen staat. Bijvoorbeeld, er zijn heel veel tekstplaatsen. Maar in Filippenzen staat bijvoorbeeld, hij die in u een goed werk is begonnen, zal dit ten einde toe voortzetten. Hij is in u een goed werk begonnen en hij zal dit ten einde toe voortzetten. Dus niet heel even een klein beetje, hij is er altijd bij. Oké, maar misschien moet je soms wel bepaalde stukken alleen doen. Van, doe het maar. Je hebt het geleerd, je hebt de materialen, je hebt de spullen. Maar dat wil niet zeggen dat je alleen bent. God is erbij. En dan kom ik op de website van de Rijkswaterstaat en dan staat er, u wilt informatie, u wilt verkeersinformatie van A naar beter. Zo heet dat, als de slogan van de Rijkswaterstaat. Dat is natuurlijk in dit geval ook, van A naar beter. God is erbij van A, uiteindelijk naar beter. Altijd, overal. Als je maar wil. Als je op hem gefocust bent, als je zijn wil doet. Heel de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel dan meer? Dat is een heel oud lied. Komt uit de bundel van Johan de Heer. Zou ik immer aan hem twijfelen die mij voortleidt, keer op keer? Zoete troost en zalige vrede. Het is niet helemaal meer de taal van deze tijd. Maar goed, we moeten er even doorheen. Zoete troost en zalige vrede heb ik steeds op zijn bevel. Ik weet wat mij hier overkomen, maar hij maakt alle dingen wel. Nou, als je daarover nadenkt, denk ik, ja, dat is het. Het is niet altijd makkelijk, het is niet eenvoudig. Het is soms een proces waar je doorheen moet. Maar uiteindelijk mag je weten waar je staat. Want zoals we in de tekst hebben gelezen, en ik ga afronden. Vertrouwde Mozes op God. Mozes had zijn hele geloof, zijn rotsvaste vertrouwen op God gelegd. Dat staat ook in Deuteronomium 1 vers 21. Vrees niet en wees niet verschrikt. En in de Naardense vertaling staat, laat je niet breken. Nou, die komt iets directer binnen. Laat je niet breken, zegt de Naardense vertaling. Maar betekent hetzelfde. Vrees niet en wees niet verschrikt. Dat is een houding van moed die Mozes hier heeft. Een houding van moed, maar ook, wat ik al zei, van rotsvast geloof. Gebaseerd op de ervaring die Mozes natuurlijk heeft gehad. Want Mozes was natuurlijk aanvankelijk een mannetje die het wel even zou maken, die het wel even zou regelen. Die een Egyptenaar voor zijn kanen sloeg en tot zijn schrik moest constateren dat de man was overleden. Hij had die Egyptenaar doodgeslagen. Maar uiteindelijk is hij uitgegroeid onder Gods leiding, onder Gods supervisie, met vallen en opstaan ongetwijfeld, tot een zeer zachtmoedig godsman die een volk, godsvolk, kon leiden. Dus wat geeft God u mee aan de hand van zijn woord, aan de hand van al deze tekstplaatsen? Weet dat God van u houdt. Weet dat u met hem kunt praten. Weet dat Gods telefoonlijn nooit in gesprek is. Die is beschikbaar 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Hij wil u dragen, hij wil je troosten, hij wil je beschermen. Hij wil je leiden en hij doet dat all the way long. En natuurlijk, je mag verdriet hebben. Maar de Heer, het is de Heer die je wil troosten. En richt dan inderdaad je ogen op hem. Richt je ogen op het kruis. Want we mogen weten, en ook dat is vanmorgen al gerefereerd, dat er een moment komt dat lijden gedaan is. Dat het lijden volbracht is, gedaan is. Het is al volbracht door Christus Jezus. En het kan zomaar zijn dat de zorg, de pijn, de moeite die je nu hebt, dat daar nu direct al een oplossing voor komt. Nu, straks, morgenochtend of over een paar weken. Want God is met je bezig. Misschien krijg je het uitzicht, het inzicht nu. Misschien ook later. En ik wil afsluiten met een tekstplaats. Psalm 98, vers 18 tot 19, daar staat: toen ik dacht, mijn voet glijdt weg, hield uw trouw mij staande, Heer. Toen ik door zorgen werd overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn ziel. En ik wil u uitnodigen om nog te luisteren naar een lied wat eigenlijk zingt over een situatie waar je zomaar in zou kunnen zitten, maar waar wel degelijk een stip op de horizon staat. En die stip, die komt van God.
Als het leven soms pijn doet en de storm gaat tekeer, in een tijd van moeite en verdriet, alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft en de ochtend het daglicht nooit meer ziet. Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat, laat me merken, laat me voelen dat u werkelijk bestaat. Dat uw armen om mij heen zijn en uw liefde mij omgeeft. Dat ik zal zien als ik terugkijk dat u mij gedragen heeft. Als ik kom met al mijn vragen, met mijn twijfels en mijn pijn, met mijn angst en onveiligheid, dan lijkt de hemel soms van koper, geen gebed komt er doorheen en ik verstik in onzekerheid. Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat, laat me merken, laat me voelen dat u werkelijk bestaat. Dat uw armen om mij heen zijn en uw liefde mij omgeeft. Dat ik zal zien als ik terugkijk dat u mij het geloof in mijn verstand ook zal leven. dat ik zal zien als ik terugkijk dat u mij gedragen heeft. Dat uw armen om mij heen zijn en uw liefde mij omgeeft. Dat ik zal zien als ik terugkijk dat u mij